Je luistert naar Doorzagen. Hierin bespreekt co-bouwjournalist Thomas van Belzen een actueel item met één of meerdere gasten. Samen scheiden ze de fabels van de feiten, bouwen ze op en zagen ze door.
Ja, dames en heren, welkom bij Doorzagen. Het regent harder dan ik hebben kan en dat geldt op dit moment wel voor Nederland. We gaan het dus hebben over de klimaatverandering en wat dat voor effect heeft op het stedelijk gebied. Want als we daar niets aan doen, dan valt er misschien wel helemaal niks meer door te zagen straks. Het regent harder, het water stijgt, het komt van alle kanten. En soms lijkt het al wel alsof we er wat aan proberen te doen, maar dat dweilen met de kraan open is. Wat moet er gebeuren om Nederland niet te laten verzuipen, letterlijk en figuurlijk? En dan hebben we het nog niet eens gehad over droogte en hittestress. Dat was een lange intro, Floris Boogaard, lector aan de Hans Hogeschool in Groningen. Ook actief bij Deltares. En ze noemen jou, heb ik begrepen, professor Wadi.
Ja, klopt. Ja, omdat ik veel onderzoek doe naar wadi's. Waterafvoer, drainage en infiltratie in het stedelijk gebied.
Ja, het is wel interessant, hè, want ik had het even opgezocht. Maar wadi, dat komt uit Arabië, toch, dat woord?
Ja. Klopt, droge rivierbedding betekent het letterlijk. En wij hebben dat eigenlijk geadopteerd in Nederland als een van de klimaatadaptieve voorzieningen.
Ja, en je hebt verstand van water.
Ja, dat zeggen ze. Ja.
Afgelopen winter stonden de Nederlandse straten behoorlijk onder water, blank. Wat dacht jij toen?
Wat dacht ik toen? Ja, nou, een mooie extreme waardetest voor alles. Hè. Het is relatief goed gegaan, weinig incidenten. Dus soms moet je ook zo'n moment even hebben om ook te kijken of alles goed functioneert. En ook iedereen in de paraatheid staat om, als nog erger komt in de toekomst, wat wel de verwachting is, dat we daar klaar voor zijn.
Ja, schrok je ervan of niet?
Nou, de beelden, iets erbij qua water. En dat had best wel hele andere gevolgen kunnen hebben. Dus ik schrik daar wel van. Nou ja, dat betekent dat dijken gaan afschuiven bijvoorbeeld. Hè. Dus echt de waterveiligheid van ons in het geding komt. Dus dat zijn wel zorgelijke dingen. En we weten dat het meer gaat regenen. Dat we meer afvoer krijgen. We leggen ook meer verhard oppervlak aan. Dat betekent ook dat meer water onze kant op kan gaan. We zijn ook nog afhankelijk natuurlijk van onze buren. Hè. Het water komt via andere landen ons land binnen. En als die anders omgaan met het water, kan dat ook flinke gevolgen voor ons hebben.
Precies, ik hoorde je ook een beetje tussen neus en lippen door zeggen dat er een beetje bij hoort.
Ja, er wordt wel eens gezegd, geef ons heden dagelijks brood en soms een watersnood. Dit soort momenten zet ons echt scherp. Dus wateroverlast is wat zichtbaarder dan wat je eerder noemde, zoals droogte of hitte. Dat zijn meer de sluipmoordenaars, worden dat ook wel eens genoemd. Want dat is ook nog een gevaar. Dus
ik begon deze uitzending eigenlijk met het regent harder dan, dan ik hebben kan. Hè? Dat naar Bluff, hè, de Nederlandse talige band, zeg maar. Ik bedoel, het gaat niet minder hard regenen ook de komende tijd.
Nee, zeker. Dus we moeten aan de gang blijven. En er gebeurt ook veel in Nederland natuurlijk. Ook echt wel waar we trots op mogen zijn. En we beginnen gelijk met een doemscenario bijna. Maar Nederlandse steden staan nog niet in de top 100 van de gevaarlijkste steden in de wereld. Maar we moeten scherp blijven.
Ja, precies. Ja. En tegelijkertijd studeren we hier al langer op natuurlijk. We weten dat het eraan zit te komen. Ja. Ik begrijp dat jij al 250 locaties in Nederland onder water hebt gezet. Om dat dan vervolgens weer te onderzoeken wat dat dan voor consequenties heeft. Ja. Het is toch niet zo dat jij afgelopen winter heel Nederland onder water gezet.
Nee, dat is een uit de hand gelopen hobby die ik sinds 2014 voor mijn promotieonderzoek heb gedaan bij de TU Delft. En dat heeft te maken met het kijken of voorzieningen nog wel goed functioneren. Dus aanleg is één, hè, maar we moeten ook blijven kijken van gaat dat water nog wel weg?
Het is een beetje de brandweerman die je huis in de fik steekt.
Ja, zo zou je kunnen zeggen. De eerste test werd ook niet heel erg goed ontvangen. Dus ik moest echt wel gemeenten zoeken die bereid zijn om hun stedelijk gebied een stukje op te offeren om dingen onder water te
zetten. En waar was dat dan?
Dit was in Utrecht. Ja.
En dan pak jij de tuinslang en dan zet je heel Utrechtse staat het neuden onder water.
Ja, we hebben in dit geval hebben we op twee plekken in Utrecht zelfs een test uitgevoerd. Eén was met een tankwagen en één was met een pomp. Dus dat betekent dat we een stuk, we bouwen eigenlijk dijkjes in een straat en we zetten die onder water. In dit geval was dat doorlatende verharding. Want het is moeilijk om ruimte te vinden waar we water kunnen bergen. Of het water de grond in laten trekken. Doorlatende verharding is één zo'n voorziening die we daarvoor gebruiken. En deze lag er al een tijdje. En als je het net aanlegt, dan functioneert het allemaal goed. Maar mijn onderzoek gaat meer over na 5 of 10 jaar. als we niks aan onderhoud doen, functioneert het dan nog steeds goed.
Nou ja, is het eigenlijk leuk, een gebied onder water zetten?
Ja, ik vind dat, ja, dat is een van de leukste dingen die je kan doen, volgens mij.
Wat is er leuk aan dan?
Nou, wat er leuk aan is, één, is natuurlijk de techniek. Ik ben een civiel techneut. Ik vind het fantastisch.
TU Delft.
TU Delft, inderdaad. Ja, dus ik vind het mooi om te zien hoe water wegzakt. Ik maak daar ook films van. Die zet ik op social media. En mensen begrijpen dan waar ik het over heb. Want door latende verharding, de meeste mensen hebben daar geen voorstelling bij.
Precies. En je hebt dus iets van 250 in Nederland locaties onder water gezet. Wat zijn daar dan belangrijkste lessen van? Ik bedoel, wat zie je dan gebeuren?
Nou, je ziet het water wegzakken. Soms heel snel en soms ook heel langzaam. En dat langzaam, dat gaat over beperkt beheer of sommige omstandigheden waar sommige voorzieningen wat minder effectief zijn. Dus dat heeft te maken met dichtslibbing bijvoorbeeld van doorlatende verharding. Bij wadi's is het verschil, vegetatie of
dus maar gaat het, zijn dat dan goede conclusies of zoiets van, dat geeft wel te denken. Daar moet
ja,
wel iets mee.
Nou, het mooiste is dat het is participatief onderzoek. Dus we nodigen mensen ook uit. En ook mensen die we niet uitnodigen, die komen kijken. Bijvoorbeeld de mensen die in die straat wonen, bijvoorbeeld. En die hebben vaak geen flauw idee dat dat doorlatende verharding is. Of dat daar een wadi ligt eigenlijk in een voortuin, hè, gemeenschappelijke voortuin. Dus het gaat ook over educatie. Dat mensen ook
laten zien wat er gebeurt eigenlijk als het gebeurt. Als het water komt. En, en hoe hoog trouwens zet je die
wij zetten hem helemaal vol.
Nou, dus, 10 centimeter, 50.
Dat is bij een wadi is dat vaak 30 tot 50 centimeter. In Limburg bijvoorbeeld met hellende gebieden is dat soms. Soms wat dieper, maar de richtlijnen zijn 30 tot 50. En bij verhardingen zetten we het meestal tot de stoeprand. Dus,
en hoe snel zou het water weg moeten dan? Is daar een soort vuistregel voor?
Er zijn verschillende richtlijnen voor. Dus als we het hebben over wadi's, dan moeten ze eigenlijk binnen 2 dagen wel leeg zijn. Vroeger was dat 1 dag. Want als het snel leeg loopt, is dat ook geen goed nieuws. Want je moet juist het water vasthouden op de plek waar het valt. Dus je wil dat eigenlijk gewoon voor langere tijd wil je dat tegenhouden.
Precies, en waar die er nu we toch al een paar keer over gehad hebben, dat is eigenlijk een soort vallei die je creëert in de stad.
Ja, eigenlijk een, toen ik gepromoveerd was, noemden ze me ook wel dokter Groene Greppel. Dus het zijn eigenlijk gewoon verlagingen van van grasvelden.
Dokter Groene Greppel, wel een bijnaam, hè? Professor Wadi, professor Potgrond, heb ik ook al gehoord. En ook nog Groene Greppel.
Ja, en Potgrond, misschien moeten we dat even uitleggen. Wij maken van die dijkjes, hè, als we een straat onder water zetten. En een van de manieren is van die zakken potgrond te gebruiken. Daar kan je mooie dijken mee bouwen, dat is ook participatief. Dus dat doe je ook samen met een gemeente of een waterschap bijvoorbeeld. Vinden ze vaak heel erg leuk. Veel studenten zijn er ook bij betrokken. Natuurlijk de nieuwe collega's die we ook hard nodig hebben in dit vakgebied. En daarmee zetten we dan zo'n straat onder water. En vandaar de term professor Potgrond.
Ik hang nu al aan je lippen. Het is niet alleen maar leuk, want het is ook wel erg. En misschien wel heel erg wat er aan de hand is eigenlijk. Maar voordat we het over de noodzaak gaan hebben over en dit probleem verder gaan uitdiepen. Wie is Floris?
Ja, goede vraag. Op de maandagochtend. Wie is Floris? Civiel techneut van huis uit. Maar de laatste tijd wel veel meer liefde voor wat niet techniek is. Dus hoe mensen erop reageren, gedragsverandering. Want dat is eigenlijk net zo belangrijk. Ik vind het leuk om kennis te delen. Dus dat doen we, de hoeveelheid voorzieningen bijvoorbeeld. Of die testen die in de praktijk zijn, daar geniet ik heel erg van. Ja, en de kennis delen. Ik zit natuurlijk bij een hogeschool. Dus dat betekent dat ik de opleiding ook wel heel erg belangrijk vind.
Maar wat is jouw missie dan?
Mijn missie? Nou, de goede dingen doen, denk ik. Evalueren. Er gebeurt heel veel in Nederland.
Nederland watervrij krijgen.
Nou, niet watervrij, want dan denk ik gelijk aan problemen als droogte. We moeten een goede balans vinden met te veel water, te weinig water. En zorgen dat wij een prettig leefgebied hebben. Dus dat betekent niet alleen de techniek, de 3 dingen die we net noemden. Maar natuurlijk ook dat we prettig leven. Dus gezond leven, dus een gezonde luchtkwaliteit. Dat de bodem gezond is, dat we ook elkaar ontmoeten, dat we kunnen bewegen. Klimaatadaptatie is veel breder dan alleen de 3 hittestress, droogte en wateroverlast.
Professor Hoop, en we leven nog lang en gelukkig, zoiets.
Ik hoop het wel, ja. Dat doe je ook bij je eigen leefgebied. Hè? Ik ben ook met buren bijvoorbeeld bezig en ik hoop dat anderen dat ook zijn, om een veilig klimaat te krijgen.
Ja. Je had het over menselijk gedrag, dat vind ik dan toch wel heel even interessant, want Wat bedoel je dan precies? Wil je voorkomen dat mensen huilend wegrennen zodra het heel hard gaat regenen? Of zodra het gaat overstromen en in paniek raken? Is dat het een beetje? Of
nou, ik denk dat mensen met name moeten weten wat er... bewustwording. Dus niet iedereen is ervan overtuigd dat het klimaat bijvoorbeeld verandert. Dat zijn er wel steeds minder. Maar mensen moeten, zeker als je op plekken woont waar wat hogere risico's zijn. Hè, we wonen voor een groot gedeelte natuurlijk onder de zeespiegel. We hebben echt wel wat risico's in de toekomst die mensen nog niet zien, maar wel steeds vaker gaan ervaren. He, dus de wateroverlast, maar ook de droogte, waarvan men vaak ook niet weet wat de gevolgen zijn. He. Schade aan huizen bijvoorbeeld, zakkingen. Ik zelf woon in Amstelveen, Vinkeveen, Dordrecht, al die steden.
Veel water natuurlijk daar. Hè?
Precies, ja. Maar die zakken bijvoorbeeld wel.
Maar je hebt het steeds over bewustwording en dan denk ik van, onderschatten we het probleem dan?
Nou, ik denk in Nederland niet. Hè. We zijn al honderden jaren natuurlijk, hebben we waterschappen. We zijn echt wel bewust van de risico's. Hè. We worden er ook wel echt aan herinnerd. Hè. 1953 zal men wel kennen.
Zeeland, dus, wel te werken, precies, wordt altijd geroemd ook natuurlijk.
Ja. Ja, en soms heb je dat ook wel nodig.
Maar wordt het onderschat of niet? Wat denk je?
Want ik denk dat de meeste burgers zich niet realiseren wat er misschien komen gaat.
En kabinetten? Ja. Ik bedoel, we hebben een deltacommissaris, we hebben waterschappen.
Dat mag ook wel beter. Ja.
Wat mag er beter?
We hebben een deltaplan, hè, dus op zich, dat is uniek in de wereld. Hè, dus op zich weten wij echt wel wat er speelt en wat we eraan moeten doen. Maar handelen is iets anders. Er zit geld, er zit ruimte in het stedelijk gebied. Er zit ook dat mensen iets moeten willen. Dus dat is de gedragsverandering waar je eigenlijk mee begint. Het begint echt in het Engels.
Dus er zit van, het komt wel goed of zo. Dat is misschien.
Ja,
omdat we juist al zo lang met dat water werken, leven, et cetera, denken van.
En we betalen belasting. Ja, en we betalen belasting. Dus en er zijn organisaties die dat heel goed doen. Dus daar hebben we vertrouwen in. Maar die organisaties op hun beurt, die realiseren zich ook. In het stedelijk gebied is 60% niet van publiek. Hè, dat is particulier. Dat
zijn wij, zeker, dat als er wordt gebouwd, hebben we toch al gauw. Nee, jongens, we moeten doorbouwen. Ja, leuk hoor. Natuurlijk moeten we rekening houden met de uitwaarden, met het water. Maar moet wel gebouwd worden. We hebben wel woningnood. We gaan zo over oplossingen hebben. En over wat er misschien bij een nieuw kabinet aan gedrag kan worden veranderd. Toch nog even het probleem zelf, want ook dat kabinet zal willen weten, het nieuwe kabinet. Wat is er aan de hand? Wat is nu de analyse? Waarom moet er nu echt met spoed iets gebeuren?
Ja, nou dat zijn de klimaatscenario's die toch wel voorspiegelen dat er meer intensieve neerslag is. De langere, drogere periodes, ook de temperatuur gaat omhoog. Daar wordt niet meer over getwijfeld. Het is alleen in hoeverre heeft dat een impact op ons land. Dus er zijn scenario's, zoals ik al zei, er kan nog van alles gebeuren.
Maar wat zijn de scenario's? Ik bedoel, wat er afgelopen winter is gebeurd, waarbij heel veel steden blank komen te staan. Ja. Je zegt, het viel eigenlijk nog wel relatief mee zelfs. Het kan nog erger worden of vaker.
Ja, het viel mee omdat we daarnaar handelen. Als we niks hadden gedaan, viel dat niet mee. Dus dat moeten we echt vasthouden. En ook vergroten die capaciteit, want het viel net. Ja, het viel nog net goed, hè. Dus er werden
ook uitleggen?
Wel...
Wat bedoel je daarmee?
Nou, kijk, we sluiten waterkeringen. We sluiten. We zijn een kunstmatig land. Hè? We wonen gewoon waar vroeger water lag voor een groot gedeelte.
Nederland.
Dus het is.
We bouwen op zee, hè?
Ja, laagste punt, dat gaat al naar 7 meter onder de zeespiegel. En ook in dat soort gebieden wordt bijvoorbeeld nog gebouwd.
Plaspoelpolder.
Precies, ja. Ik wil hem niet noemen.
Is dat een goed idee? Ik doe het gewoon. Ben er ook geweest, laagste punt. En je hebt geen idee dat je op het laagste punt bent, want je is gewoon een bedrijventerrein. En er staat een hele hoge meetlat van 7 meter. Ja. En dan kijk je omhoog, denk je, oké.
Precies.
Maar het voelt niet als laagste punt. Of
nee, en er gaan ook internationale excursies heen om juist te laten zien, we bouwen hier. En ik weet niet of dat het goede voorbeeld is. Kijk, wat wel belangrijk is, ze zijn zich wel bewust daarvan. Wij kennen de Zuidplaspolder om die reden.
Daar wordt dan gezegd, je moet juist hier wel bouwen. Want je kunt juist rekening houden met toekomstige scenario's en met het water. Wat vind je daarvan?
Nou, vind je dat toekomstige slim, scenario's gaan niet alleen over techniek, maar gaat ook over gedrag en over sociaal en techniek. En ik denk dat je voorzichtig moet zijn. Als de risico's groter zijn, moet je dat niet altijd opzoeken. Of je moet op een andere manier gaan bouwen.
Ja, maar dat zegt ze ook dat ze dat daar willen gaan doen eigenlijk. Met een meedeinzend
Ja, woonmilieu, ja. Maar nog steeds, als de dijken doorbreken, staat het daar onder water. Waarom hebben ze geen drijvend bouwen bijvoorbeeld toegepast? Dus amfibisch bouwen bijvoorbeeld. Dat zijn ook technieken die wij hebben.
Nou, waarom niet?
Of op palen. Nou, dat is een goede vraag. Ja, het is vaak wordt het gezien als duurder alternatief. Of het is minder bekend. De vraag is ook, willen mensen daarin wonen?
Dus, dit laatste kabinet van Rutte zette heel gauw op de agenda. We hebben een woningnood, maar we hebben ook echt wel met klimaat te maken. Biobased bouwen wordt belangrijker gemaakt. Ook bouwen met het water. Ook gezegd. Hè, van minister De Jonge heeft ook al een paar brieven ook wel geschreven van bouw onder NAP, dat kan misschien niet overal meer uit. Ja. Nou ja, dat kabinet klapt. Was dat historisch dat dat opgeschreven was? Of vind je dat, zijn het een paar woorden waar je niet zoveel aan hebt?
Nou, het is nog steeds niet dwingend. Hè? Ik bedoel, de gemeente mag nog steeds bouwen waar ze willen, zo'n beetje. Het is waterbodemsturend, wordt groot. Hè? Dat is echt gewoon, daar moeten we ons aan houden. Er zijn kaarten gemaakt van waar je wel of niet zou moeten bouwen. Maar nog steeds wordt het gedaan. Net zoals in de uitwaarden. Daar wordt ook nog steeds gebouwd. En hopelijk wordt dat minder. Maar wat ik redelijk schokkend vond, is dat bijvoorbeeld een restaurant in de uitwaarden van Limburg, die stond te vertellen van, nou ja, het is allemaal overstroom, maar gelukkig zijn we verzekerd, dus bouwen we het gewoon weer op dezelfde manier op. Ja. Letterlijk.
Maar
ja,
dat
kan niet.
Nee, maar het wordt ook nu nog wel, dat is ook nog wel de heersende opinie een beetje, van ja, maar kijk, als je nu zeg maar zegt, in het westen van Nederland, of in het laaggelegen gedeelte van Nederland, als je daar niet meer bouwt, dan zeg je eigenlijk, dan geven we, van Buren, ja. Ellen van Buren zegt ook wel eens iets soortgelijks, hè, ook hoogleraar klimaat. Als je dat doet, dan laat je ze als het ware in de steek.
Ja.
Maar ja, aan de andere kant moet je misschien juist wel die knip maken een keertje. Van laten we nou vooral iets meer richten op het wat hogere, drogere gedeelte van Nederland. Hoe zit jij dan?
Er zijn heel veel mensen mee bezig. Je noemt alle Tim van Hattem, Marjolein Haasnoot, noem ze maar op. Die hebben in ieder geval in samenstelling met universiteiten en de triple helix, dus gemeenten en waterschappen, scenario's gemaakt wat we zouden kunnen gaan doen. Eén is terugtrekken. Dat is het meest extreem. Hè. We gaan dingen verlaten. Er zijn ook scenario's waar we zelfs naar de zee toe gaan. Dus bijvoorbeeld drijvend bouwen, het wordt wel anders gedaan. Dat zijn keuzes, politieke keuzes met name, die we zullen moeten gaan maken.
Ja. Oké, ik wil er toch nog eventjes van, hè, we zijn alweer in het oplossingen. Het is hartstikke goed dat we in oplossingen denken natuurlijk. Alleen, als we het nou gewoon kijken naar jij en ik, Petra, onze luisteraar als Nederlander die te maken heeft met het fenomeen regen. En die kijkt naar buiten, die weet al dat het warmer wordt. Maar hoe moeten we kijken naar dat aspect water? Wat wordt het nieuwe normaal, zeg maar, voor ons? Zeker als wij niks doen.
Voor de toekomst denk ik dat er steeds een grotere beroep wordt gedaan op iedereen. Dus dat je het echt samen moet gaan doen. En dat staat altijd heel mooi in rapporten. Maar concreet betekent dat als een druppel op jouw gebied valt, dat jij daarvoor verantwoordelijk bent. Dat is een grote verandering. Dat zal in de toekomst zeker vaker voorkomen.
Precies, dus dan moet je een groen dakje leggen en dan vang je zelf wat water op.
Ja. Okay, of dat je gewoon geen aansluiting meer krijgt op de riolering. Dat je regenwater bijvoorbeeld. Dus dat betekent dat je zelf een wadi in je tuin of een... Of
ja, maar ik bedoel meer van wat komen we tegen aan problemen? Ik bedoel riolen die verstopt raken of het...
Ja, bij dit soort intense buien die in de toekomst komen, doet riolering eigenlijk nog heel weinig. Dan gaat het water gewoon door de straten heen.
Ja.
Dus dat betekent dat we straten moeten gaan aanleggen die als riolering functioneren.
Ja.
Dat zijn kolkloze straten. Ja. Dat zijn straten die onder verval en die voeren direct
af. Hoe krijgen we er last van dan? Natte voeten? Of we kunnen niet meer naar buiten? Of we moeten
Als we minder gaan doen, dan krijgen we water in onze woningen en onze infrastructuur. Dat klopt. Dan moeten we dat vaker ook accepteren. Dat is adaptatie ook. Betekent dat we dat doen we nu al wel in Nederland. Hè. We kijken waar is de kritiek, waar we hebben stresstesten die laten zien waar wordt het echt heet, waar wordt het waar staat het water tot onze lippen. Kijk, en die pakken we eerst op. Dat zijn prioritaire gebieden. Dat
Precies.
zijn vaak tunnels. Dat zijn wegen waar bijvoorbeeld de hulpdiensten aan zitten, ziekenhuizen en dergelijke.
Precies, maar dat zijn zeg maar de tunneltjes waar je niet meer met de fiets doorheen kunt gaan.
Ja.
De gang die je moet wijlen een keertje extra. Of de laminaatvloer die je moet vervangen. Dus we kunnen beter alleen maar plafuizen neerleggen misschien wel. Of PVC. Dat is het eigenlijk. Zeg maar.
Dat zijn de kleine dingen.
Ja, precies. En dan heb je nog eens hittestress. Dat soort zaken. Dus en snap je van waar... waar wordt het pas echt een probleem voor mij als Nederlander? Dat ik denk van
Nou, ja, het is al wel een probleem. Hè? Kijk, bij hittestress zijn er een hoop mensen meer die overlijden. Met name zwakkeren, omdat ze geen koelte plek kunnen vinden bijvoorbeeld. Dus vandaar dat er nieuwe regels zijn opgezet. In Nederland is het niet zo dat mensen bij watersnood de laatste tijd zijn geen mensen overleden. In Duitsland wel, hè? Bijvoorbeeld, dat zijn 180 mensen. Het is wel een serieus probleem natuurlijk. Dat komt op ons af. Dat kan op ons afkomen als we ons gedrag niet veranderen.
Precies, en in één adem hebben we het hier over het opvangen van water en hittestress. Snappen we dat al voldoende met z'n allen?
Ze zijn niet per se verweven, maar wij hebben gekozen voor eigenlijk een DPRA, Deltaplan eigenlijk, voor ruimtelijke adaptatie. Daarin staat dat we daar in ieder geval iets aan moeten doen. Hè? Dus te weinig water, te veel water en te hoge temperaturen. Maar ook dat is heel breed. Hè? Hittestress, dan denken we alleen maar, ik noemde net een koelteplek, maar dat betekent ook onze infrastructuur. Bruggen die niet meer open gaan, droogte heeft te maken met de scheepvaart die stil gaat liggen. De landbouw natuurlijk is een hele grote. Dus niet alleen in het stedelijk gebied, maar landelijk. Ja, dat zijn wel waar we meer
huizen
naar
die
moeten
kunnen
gaan
verzakken. Ja. Dijkconstructies of spoorwegen. Het is geen klein
dingetje. Nee, we kunnen het heel klein maken. En we hebben het over waardes. Dat zijn hele kleine.
Maar gek, wij praten nu ook al 15, 20 minuten alsof het inderdaad heel theoretisch is dan gauw. Hè? Dat is natuurlijk ook het gevaar. Zodra je de rapporten erbij pakt en de wetenschapper daarom vraagt. Terwijl er echt wel iets aan de hand is.
Ja, absoluut. Ja, en het gaat misschien geleidelijk, maar het gaat sneller dan wij ons aanpassen, wordt vaak gezegd.
Maakt je dat dan zorgen? Maakt jou dat dan zorgen?
Nou, ja, zorgen moet je zeker gaan maken, want het houdt je scherp. Ik heb wel altijd een hele positieve insteek. Dus ik verzamel ook waar wordt iets gedaan. Ik word er ook blij van als ik een straat onder water zet. En het water loopt ook weg. Hè, dat het blijft functioneren. Dat mensen dat ook weten. Dat stemt mij positief. Maar de laatste berekening die we gedaan hebben. Hè, dat zijn er misschien 7000 locaties in Nederland. Dat lijkt heel veel. Maar als je kijkt naar de ambities die wij hebben in Nederland. Hè, dus hoeveel regenwater we moeten bergen. Dat elke druppel moet geïnfiltreerd worden. Hittestress. Iedereen heeft recht op een koelteplek binnenloop. Op afstand van zijn. Dat betekent dus dat je in elke straat eigenlijk iets moet gaan doen. Hè? Als je aan die ambities wil voldoen. Nou ja, jij weet waarschijnlijk ook in jouw straat. Ik ben benieuwd of daar iets ligt bijvoorbeeld. Hè? Dus we hebben nog een hele verre om het zichtbaar te maken.
Nee, maar ik woon in Maarsebroek. Dat is een soort bloemkoolwijk onder de rook van Utrecht, zeg maar. Ja. Kort achter de A2. Ik zeg het maar gewoon. Nou, een hele grote geluidsscherm. Daar zit nog een park tussen. En de laatste zag ik dus iemand met een landmetertje daar meten. Ik denk, wat ben je aan het doen? Ja, we zijn een beetje aan het kijken. Die geulen of die niet een beetje zijn dichtgeslipt. En nou ja, het is dus zo. Ja. Want dat riool, dat water kan er ook niet meer weg. Dus het park heb nog nooit zo veel water. Ik heb nog nooit zoveel water daar gezien als afgelopen winter, zeg maar. Ja. Dus daar zijn ze zeker mee bezig.
Ja. Nou, en dat is ook dat is bestaande infrastructuur gebruiken. Parken worden vaak niet opgehoogd, dus liggen ook wat lager. Ja. En dat is ultiem om kosteneffectief water ook in op te vangen tijdelijk.
Maar we moeten wat doen. En daarom heb ik jou, Floris Bogaert, professor Wadi, uitgenodigd. We moeten met oplossingen komen. Ik bedoel, moeten we overal in Nederland wadi's gaan bouwen?
Ja, niet alleen wadi's. Dat is een van de 100 technieken ongeveer die in Nederland ligt om water op te vangen en ook te infiltreren. Dus er is een scala aan technieken. Het is wel een van de meest gebruikte en meest simpele. En ook uit alle analyses komt het wel naar voren dat het water blijft zichtbaar. Mensen snappen het systeem. Dus het is wel een populair. Maar we hebben natuurlijk ook de waterpleinen. En we hebben doorlatende verhardingen hebben we al genoemd. En we noemen dat nu als één techniek. Maar er zijn 4 verschillende categorieën bijvoorbeeld daarvan. Onderwegen ligt er veel. Hier in Zeist liggen heel veel IT-riolen, lekkende riolen. Er ligt heel veel.
Wat zei je? Lekkende riolen?
Ja, de drainage, infiltratie, transport, riolen. Dat zijn poreuze riolen, waar je vroeger van wakker lag als waterbeheerder. Maar die leggen we nu ook aan om water te bergen en langzaam te infiltreren in de grond. En
dan moeten we misschien een hele andere podcast doorzagen opzetten. Ik heb journalistiek gestudeerd, hè? Geen civiel techniek. Nee. Maar goed, die oplossingen zijn er dus wel. Wat zijn de grootste... Nou ja, en je kan natuurlijk meer groen toevoegen aan de stad, toch? Ja. Omdat dat ook langer het water
als het maar lager ligt.
Meer bomen, et cetera. Maar... Ja. Wat is het dilemma dan? Ik bedoel, is dat geld of is dat...
Ja, het is een goede. Ik denk, innovaties hebben we het ook vaak over. Hè. Er zijn heel veel MKB's die ook wel die het als een potentieel ondernemerschap zien natuurlijk. De kansen die er liggen in plaats van uitdagingen. Dus er zijn fantastische proeftuinen. Bijvoorbeeld in Delft, Green Village of de Waterstraat. Je hebt Building in Groningen. Ja, daar liggen meer dan 100 diverse mogelijkheden. Mooie technieken die ons kunnen helpen. Maar het probleem wordt toch wel de implementatie.
En waar dus, heeft dat dan mee te maken?
Nou, de innovatie wordt niet zomaar doorgezet. Hè. Je moet soms door langs inkoop van een gemeente om dat ook daadwerkelijk te implementeren. Je hebt ook bewoners die er iets van moeten vinden bijvoorbeeld. Want dat ligt in hun feitelijk hun gemeenschappelijke voortuin.
Nee, maar je hebt toch gewoon regels of niet waar we aan moeten voldoen?
Ja, maar niet regels van joh dat je alles maar zomaar kan toepassen bijvoorbeeld. Je moet ook bewijzen dat het functioneert. Vandaar in de proeftuinen gebeuren ook heel veel proeven als onder water zetten.
Nou, Waterschap Rijnland, wat Stichtse Rijnland, wat is het? Die zijn behoorlijk uitgesproken. Die zeggen dat elk nieuwbouwplan moet voldoen aan bepaalde voorwaarden, zeg maar, om dat water een plek te geven. Dan krijg je natuurlijk ook wel weer ontwikkelaars een beetje in de weerstand stand, zeg maar. Ja.
Maar die kiezen niet de techniek. Die zeggen gewoon, je moet zoveel water bergen.
Nou, is dat goed dan? Of is dat te vrijblijvend?
Dat is... Ik vind het goed. Je kan dan kiezen wat er ook daadwerkelijk op die locatie het beste zou werken, bijvoorbeeld. Of waar ruimte voor is. Of waar budget voor is. Want je vroeg inderdaad naar waar gaat het mis. Nou, er wordt vaak gedacht dat klimaatadaptief duurder is dan andere voorzieningen. Dat hoeft niet per se. Hè. Dat kan heel simpel zijn. Je noemde net al wat mensen die gaan kijken of je geulen kan maken naar een park. Dat is ook een techniek. Hè. Dat kan goedkoper zijn dan een heel nieuw riool aanleggen of een heel klimaatadaptieve straat.
Ja, maar het is dan in één keer wordt het een gevecht van belangen. Woningnood versus klimaatadaptief bouwen. Geert Wilders, ik kan niet namens hem spreken, maar we kennen zijn verkiezingsprogramma ook, waarin hij zegt van ja, klimaathobby's, dat soort termen gebruikt hij al heel gauw om te zeggen, ja jongens, waar gaat dat over, weet je wel? Dus dat moet er een minister van water en hittestress komen?
Nou, we hebben natuurlijk al een minister die klimaat hoog in portefeuille heeft. Ik denk dat het moet in ieder geval hoog op de agenda komen. En het moet gemeenschap worden dat je, als je een nieuwe wijk bouwt, dat je dat klimaatadaptief doet. Maar misschien moeten we dat woord klimaat ook niet te vaak gebruiken. Het gaat ook over een prettig leefklimaat. Mensen waarderen groen meer dan grijs bijvoorbeeld. Dus het is ook een wens afgezien van het klimaat.
Want je wilde dus een beetje om de klimaatadaptieve tuin leiden.
Ja, als dat zou kunnen. Voor mij hoeft het niet per se klimaat. Kijk, als wij iets bouwen, moeten we ook compenseren. Hè? Er moet ook ruimte voor water bestaan. Er moet ook ruimte voor groen bestaan. We zijn ook te gast op de aarde. Dus ik denk dat het niet eens alleen over klimaat hoeft gaan. Alles wat wij doen, dat moeten we ook wel proberen te compenseren.
Ik zit nog steeds met het dilemma. Weet je. We hebben een Delta-commissaris. Die maakt plannen voor 200 jaar vooruit. We hebben allemaal waterschappen. We hebben minister van infrastructuur. En waterstaat, overal benoemen we het. En dan blijft het ergens een beetje, dat beleid blijft kennelijk waterig of iets. Weet je, sorry dat ik elke keer in die woordspeling verval. Maar wat moet er nu gebeuren? Jij wordt minister van water en hittestress. Wat is dan nu? Hoe ziet Nederland er over 10 jaar uit?
Ja, nou wat in ieder geval moet gebeuren is meer duidelijkheid, denk ik. Dat voel ik wel. Hè.
Duidelijkheid is niks. Dat is,
nou, duidelijkheid is een richtlijn. Wat ik lastig vind is getallen gaan noemen. En dat vindt de politiek ook lastig. En dat vinden onderzoekers ook lastig. En het is niet altijd...
Oké, niet meer bouwen in uiterwaarden.
Dat zou je niet op dezelfde manier conventioneel bouwen in uiterwaarden.
Meer op
dat
palen, is, meer drijven
bijvoorbeeld. Ja, je hebt fantastische voorbeelden in Nederland. En ik denk dat technische know-how is een van de beste producten ook voor expertproducten van Nederland. Wij bouwen ook drijvende wijken in het buitenland. Hè. We gaan ook naar New Orleans, waar we 2006 was hun 1953, ook 2000 doden.
Meer bouwen in het westen of in het oosten van Nederland?
Ja, ik denk dat we dat wel mogen zeggen, dat we de risico's duidelijk laten wegen bij bouw.
Voor elke woning twee bomen erbij.
Er zijn al gemeentes die dat zo zeggen. Voor elke bewoner één boom, bijvoorbeeld. Ja, blijven richtlijnen. Het is vrijblijvend.
Volgens mij, hè, dat weet ik eigenlijk zeker. Floris, kunnen we hier nog een keer over doorzagen. Laten we dat alsjeblieft doen. Kijken of we op zoek kunnen gaan naar wat zijn er mooie voorbeelden van. Hè, dit hele drijvende bouw. Andere voorbeelden van hoe we dit kunnen gaan doen. Ja. Ik nodig je graag van harte uit als je dat nog een keer leuk vindt. Ik had wel één vraag nog. Ja. Woon je zelf eigenlijk op een terp of op een of op een drijfark of wat dan ook?
Of op een wierde of nee, ik woon zelf echt in Amstelveen. Dus dat is waarvan je de naam al doet vermoeden dat daar veel problemen kunnen bestaan.
Heb je veel planten in de tuin?
Ik heb veel planten in de tuin. Ik heb een groen dakje. Ik heb ook een eigen wadi, verlaging eigenlijk in de tuin. Ik gebruik ook mijn regenwater voor in de tuin. Dus dat wel. En ik neem de buren ook echt wel mee hierin. Dus in mijn buurt is er wel veel veranderd. Dus,
dankjewel Floris Boogaard. Dankjewel professor Wadi en Potgrond. En dit was Doorzagen, dit zagen wij. En graag tot de volgende keer. Dankjewel.
Dit was Doorzagen. Wil je meer nieuws en duiding over de bouw? Ga dan naar cobouw.nl.